Er wordt een preek van William Tiptaft voorgelezen. En William Tiptaft was de vriend van Philpott al vanaf dat ze in het begin in de Staatskerk stonden. De preek is gepubliceerd in William Tiptaft, de geestelijke metgezel van Philpott. William Tiptaft heeft deze preek uitgesproken in Londen in de Zoar Chapel op een donderdagavond 14 maart 1844. De titel van de preek is De gehele wapenrusting Gods, naar aanleiding van Efeze 6, vers 13. Daarom, neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. De apostel Paulus werd voorwaar hoog begunstigd en gezegend. Heel veel genade was hem gegeven, en hij ontving bijzonder ruime openbaringen van Gods liefde aan zijn ziel. De Heere riep hem tot een buitengewoon werk, werkte uiterst krachtig en wonderlijk in hem, en bewaarde hem voor door zijn genade op een zeer opmerkelijke manier en wijze. Hij kon dus tegen de Thessalonicenzen zeggen: Gij zijt getuigen en God, hoe heiliglijk en rechtvaardiglijk en onberispelijk wij u, die gelooft, geweest zijn. Maar misschien denken sommigen dat als Paulus zo begunstigd en gezegend werd en zoveel van de genade en de liefde Gods in zijn hart had, hij maar heel weinig problemen en moeilijkheden op zijn weg moet hebben gekregen, dat hij niet veel reden had om het uit te roepen vanwege de snoodheid van zijn eigen hart, dat elke vijand gemakkelijk onderworpen werd, dat hij niets te vrezen had van Satans verzoekingen en dat de conflicten waarmee hij te kampen had hen op geen enkele manier schrik of benauwdheid veroorzaakten. Maar ik geloof dat hij al deze dingen in een niet geringe mate kende, dat hij voorwaar zeer grote zielsoefeningen had. En u kunt ervan op aan dat niemand gezegend zal worden met de genade en het geloof dat de apostel had, zonder er een verwonderlijk verzet tegen te ervaren. Satan, de wereld en de vijandschap van een menselijk hart zullen zich er op elke mogelijke manier tegen verzetten. Want het pad van de christen naar de hemel ga door veel verdrukking, smart en strijd heen. En toch geldt de belofte: uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen. Daarom, als iemand bijzonder begunstigd en gezegend wordt, is het zeker dat hij beproefd en geoefend zal worden. De apostel Paulus kon zoveel zeggen over de genade Gods. Hij kon de gezegende leerstellingen van Gods eeuwige liefde en onderscheidende genade door zijn uitverkoren volk uiteenzetten. Hij kon laten zien hoe de gemeente volmaakt stond in de Heer Jezus Christus, gerechtvaardigd om niet uit genade en niet door de werken der wet. Hij kon het alles toeschrijven aan de prijs der heerlijkheid zijner genade. Toch zien we in bijna al zijn brieven dat hij, na dit sterke getuigenis aan Gods waarheid gegeven te hebben, vervolgens spreekt over de kracht die met de waarheid gepaard gaat, in het leven en de wandel en de handel van hen die haar in het hart leren aannemen door de kracht en de zalving van de Heilige Geest. Zo stalt hij ook in deze brief aan de Efeziërs in de eerste drie hoofdstukken de heerlijke leerstellingen van vrije genade uit. En in de laatste drie hoofdstukken zet hij de vermaningen uiteen die Gods lieve volk op het hart gedrukt worden, opdat ze wandelen in overeenstemming met wat ze belijden. Vervolgens geeft hij bijzondere en specifieke waarschuwingen aan degene die ondanks een godsdienstige belijdenis toch onder de macht en de heerschappij van de zonde zijn. En daarna geeft hij de kinderen besturingen om hun ouders te gehoorzamen aan de vaders om hun kinderen niet tot toorn te verwekken, en ook aan de dienstknechten om hun meesters gehoorzaam te zijn. Paulus spreekt hier over de vruchten en de uitwerkingen der genade in degene die zijn levend gemaakt door de geest en tot een bijzonder en een eigen volk gemaakt zijn, zoals hij ook op een andere plaats zegt in Colossense 3, zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar en vergevende de een den ander. Hij verbindt de vrucht met de genade die zij ontvangen hadden en hij zegt, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt, die ook werkt in u die gelooft. Nadat Paulus ervan overtuigd had hoe zij Gods woord met leven, gevoel en kracht aangenomen hadden, en daarvan blijk gegeven hadden in hun leven, wandel en handel, dan zegt hij daarna aan het slot van de brief, in Efeze 6 ook, voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Hij vermaant hen niet om krachtig te zijn in hun eigen voornemens of zijn eigen geloft of plannen, in hun eigen gerechtigheid, in hun eigen wijsheid of kracht of in wat dan ook van het schepsel, maar alleen in de Heere. Als hij gesproken heeft over hun conflicten en degene met wie ze te strijden hadden, dan zegt hij, daarom, neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Hoe hebben de soldaten van het kruis de gehele wapenrusting Gods nodig om staande te blijven in deze grote oorlog? Deze strijders moeten vechten en worstelen tegen Satans misleidingen, verzoekingen en zijn vurige aanvallen met de boosaardigheid en de woede van een goddeloze en een onheilige wereld. Met het kwaad van hun eigen hart en de krachtige tegenstand van het lichaam der zonde en des doods. Maar de Heere zal hun handen ten strijde onderwijzen en hun vingeren ten oorlog. Hij zal hun laten zien dat ze zonder hem niets kunnen doen en dat ze zijn versterkende, bewarende en ondersteunende kracht nodig hebben. Nadat ze om God zijn met de waarheid en de gehele wapenrusting Gods aannemen, zullen ze tevoorschijn moeten komen als zijn getuigen, door een belijdenis van zijn naam en als goede krijgsknechten van Jezus Christus. 2 Timotheus. Want in zijn leger zullen ze moeten strijden tegen hun geestelijke vijanden. Maar Christus is de grote overste leidsman en ze vechten onder zijn banier, in zijn kracht en sterkte. En zijn dan meer dan overwinnaars door hem die hen lief gehad heeft. Hij zal hen bewaren en behoeden in al hun conflicten en worstelingen. Hij werd door lijden geheiligd en geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van de eeuwige zaligheid geworden. Hebreeën 2. Daarom, evenals hij heeft overwonnen en gezegevierd over al zijn vijanden, zo zullen alle soldaten van het kruis ook over hen zegevieren in zijn kracht. De apostel gaat verder en hij beschrijft achtereenvolgens de verschillende onderdelen van de wapenrusting Gods en hun diverse toepassingen in de christelijke strijd. Sta dan uw lendenen om God hebbende met de waarheid, dat wil zeggen, de waarheid zo te kennen dat men erin bevestigd is en de gezegende leerstellingen der genade in het hart te ontvangen. De kostbare dauw, de zalving en de reuk te voelen van de belofte van het evangelie, dat de ziel steun geeft en wordt voorgesteld onder het beeld van een gordel om de lendenen, die het lichaam kracht en stabiliteit geeft. Zo dient ook Gods volk omgord te zijn met de waarheid, om hen in staat te stellen om naar voren te treden en te strijden voor de kracht van die genade die zij van de Heer ontvangen hebben, die zij gesmaakt en getast en gevoeld hebben door de werking van de gezegende geest. Welnu, als u uw lendenen aldus omgord hebt met de waarheid, dan zult u daardoor ondersteund en gesterkt worden voor de strijd. Terwijl u voelt dat de zaligheid geheel uit genade is van begin tot eind, dan zult u leren rusten op de heerlijke waarheden van God en daaruit steun en bemoediging voelen in uw dagelijkse conflicten. Aangedaan hebben we het borstwapen der gerechtigheid. En dit is een wonderbaar stuk wapenrusting om Gods beproefde en geoefende kinderen te schragen. Als u dit borstwapen niet aan hebt, als de gerechtigheid van Christus u niet bekendgemaakt is als uw gerechtigheid en rechtvaardigmaking, welke grond van hoop kunt u dan hebben dat u ooit in de hemel zult zijn? Wij hebben geen gerechtigheid van onszelf. Wij alle zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Wat kan vuiler zijn dan dat? Is de gerechtigheid van Christus aan ons toegerekend en in ons hart verzegeld als de onze? Weten we dat Hij ons van God geworden is, rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing? Verheugen wij ons in Hem alleen en achten we al het andere maar schade en drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere? Zijn we gewillig om alle dingen te lijden en te verdragen, opdat wij in Hem gevonden worden, niet hebbende onze rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat wij Hem kennen en de kracht zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, Filippenzen 3. Als wij in onze ziel zulke gezegende tekenen en blijken van Gods liefde hebben als deze, dan hebben wij het borstwapen der gerechtigheid aan. We zullen al onze vijanden overwinnen en meer dan overwinnaars zijn door Hem die ons lief gehad heeft. Maar als we zonder deze gerechtigheid zijn, wat zal er toch ooit van ons worden? Dan moeten we zeker allemaal in de hel wegzinken, want in geen enkele andere weg is de zaligheid te verkrijgen. Welke vraag werd er gesteld aan de man die onder de gasten op het bruiloftsfeest gevonden werd? Vriend, hoe zijt gij hierheen gekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? Matthäus 22. Hij verstomde, en daarom zei de koning tegen zijn dienaars, bindt zijn handen en zijn voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in die buitenste duisternis. In welke ontzaggelijke staat bevinden zich dan diegenen die rusten en vertrouwen op hun eigen vermeende gerechtigheid, doordat ze geheel of ten dele de eisen van de wet zouden vervullen, terwijl er geschreven staat, uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. Van welke blindheid en onwetendheid geeft de mens blijk, die zo zijn eigen gerechtigheid zoekt op te richten, en de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen is. De Romeinen 10, want het einde van de wet, dat is Christus, tot de rechtvaardigheid en eerlijk die gelooft. Nu, wie is er onder u die dit borstwapen der gerechtigheid aan heeft? Want wanneer de Heere ons van onze eigen gerechtigheid ontdoet, onze sierlijkheid verandert in verderving, en ons onze verloren en geruïneerde staat van nature laat zien, zullen we zo heel graag de gerechtigheid van Christus aannemen en ons alleen daarin verblijden. We zullen vermelden dat zijn naam alleen verhoogd is en zeggen met iemand van ouds, Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijke sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap, Jesaja 61. O, in welk een gezegende staat bevinden zij zich, aan wie deze gerechtigheid aldus wordt toegerekend. Zoals geschreven staat, zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man, welke de Heere de zonden niet toerekent. Romeinen 4. De Heere Jezus Christus, die heeft een eind gemaakt aan de zonde. Hij heeft haar teniet gedaan, door zijn zelfs offeranden. Hij heeft een eeuwige gerechtigheid uitgewerkt en aangebracht. Die is tot allen en over allen die geloven. Zo trekken ze door het dierbare geloof deze borstplaat aan en verlustigen zich erin. Hoe groot hun zonden ook geweest mogen zijn, of hoe snoot ze hun hart ook voelen. Toch zullen ze in hun ziel een getuigenis hebben dat Christus de hun is en dat zij de zijne zijn. En als ze dit borstwapen niet aan hadden, hoe zouden ze dan kunnen bestaan voor de doordringende blik en de felle gloed van het alles doorzoekend oog van hem in wiens ogen zelfs de hemelen niet zuiver zijn? Of hoe zouden ze de vurige pijlen van de Satan kunnen weerstaan? Maar bekleed met de heerlijke gerechtigheid van Christus, zegt hij, geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Maar zijn we nu uit onszelf uitgedreven en is ons niets van onszelf overgelaten om mee tevreden te zijn of daarin te roemen? Is ons geleerd dat we verloren, geruïneerde en schuldige zondaars zijn? Hebben we gevoeld dat we onze rampzaligheid en ellende niet konden beschrijven? Gevoelen we het als een barmhartigheid dat we buiten de hel zijn? Zijn we er zeker van dat als we afhankelijk waren van iets van onszelf voor de zaligheid, we voor eeuwig verloren moesten zijn? Gevoelen wij onze afkeringen en onze boezemzonden zozeer dat we ons erom soms over verwonderen hoe wij rechtvaardig kunnen zijn voor God? Velen denken dat ze zelf heel veel kunnen doen om zichzelf aangenaam te maken voor God. Ze menen de gerechtigheid van Christus te verbeteren en te versieren met iets van zichzelf. Maar is ons de natuur van zijn volmaakte gerechtigheid geleerd dat Hij met één offerande in eeuwigheid volmaakt heeft degene die geheiligd worden? En wat kunnen wij aan de volmaaktheid toevoegen? En ook staat er, gij zijt in hem volmaakt. Wat kan daaraan dan toegevoegd worden? O, wat een heerlijk borstwapen der gerechtigheid is dit voor des Heeren huisgezin, die zo, door de gezegende geest, hun eigen hulpeloosheid, ongenoegzaamheid en zwakheid leren kennen, en die daartoe gebracht worden te rusten en te vertrouwen op niets anders dan de Heere Jezus Christus. Hij die geen zonde gekend heeft, maar voor ons zonde gemaakt is, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. De voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Dit duidt op het pad dat Gods lieve volk te bereizen heeft. En als ze niet op deze manier geschoeid waren, dan zouden ze nooit dat ruwe en dat doornachtige pad kunnen gaan. Met die beproevende moeilijkheden en die verbijsteringen die hen omringen. Als ze niet dit besef van Gods gunst, zijn liefde en ontferming door Christus Jezus hadden, dan zouden ze niet kunnen standhouden. Wanneer de weg heel ruw en doornachtig wordt, dan zouden we naar de wereld teruggaan, als we moesten volharden in onze eigen kracht. Maar Gods kinderen gaan voort in de macht en de kracht des Heren. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En daarom zegt de apostel, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven tot behoudenis der ziel. Hebreeën 10. Wanneer we dus onze voeten geschoeid hebben met bereidheid van het evangelie des vredes, dan zullen we in staat zijn om rechte wegen te bewandelen, door moeilijkheden heen te dringen, in gevangenissen of vuren te gaan of naar elke plaats van de wereld waarin de Heer ons leidt. Wanneer het geloof in beoefening is en de heerlijke beloften op onze ziel worden toegepast, dan zullen onze voeten vaardig zijn om in de weg van Gods geboden te lopen. Terwijl ons zoete en dierbare gezichten gegeven worden van wat Jezus voor ons gedragen en geleden heeft, dan zullen we in staat gesteld worden verdrukkingen, kruisen en smarten te dragen, totdat wij erover verbaasd zijn wat we verdragen kunnen, en geneigd zijn om met Paulus te zeggen, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Wanneer we kunnen zien hoe Jezus de beker des toorns tot de laatste droesem opdronk om onze zielen te redden van de hel, hoe hij gestorven is, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardig, opdat hij ons tot God zou brengen, en hoe hij voor ons aan zijn rechterhand liefelijkheden weggelegd heeft in eeuwigheid, dan zullen we reden hebben om God te prijzen en te verheerlijken, en met David te zeggen, wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Dan kunnen we een pad van zelfverloochening bewandelen, onze afgoden opgeven, de rechterhand en rechteroog zonden afhouden en uitrukken. Dan kunnen we de Heere volgen door kwaad gerucht en goed gerucht en zeggen, ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Maar wanneer een mens wordt overgelaten aan zijn eigen kracht, dan kan hij geen enkele aanval die op hem afkomt ooit weerstaan. De genade des Heren alleen moet en kan hem ondersteunen, maar hij heeft zijn gezegende belofte gegeven om hem te bewaren en te behoeden voor alle kwaad. Soms, wanneer een mens zijn eigen zwakheid leert kennen, heeft hij het gevoel dat hij nauwelijks genoeg godsdienst heeft om tweemaal op de dag des Heren naar de kapel te gaan, of eenmaal door de weeks, en dat hij geen zin heeft om met Gods volk te spreken, of enig offer te brengen voor de zaak der waarheid of voor zijn arme heiligen. Maar wanneer de Heere zichzelf in liefde en barmhartigheid aan zijn ziel openbaart, dan wijken al deze zelfzuchtige gevoelens, werkt het geloof door de liefde en is hij gewillig om genegeerd of veracht te worden door de wereld. Dan verkiest hij met Mozes, liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Dit laat zien dat als wij geloof in de Heere Jezus Christus hebben, ons een schild gegeven zal worden, waardoor we Satans vurige pijlen zullen kunnen uitblussen. God is een schild voor zijn volk. Heel wat godsdienstige belijders in onze dagen hebben echter geen schild nodig. Ze hebben er niets aan, want er wordt geen vurige pijlen naar hen geworpen. Veel van Gods lieve kinderen, die nog niet in deze grote strijd en oorlog met de zonde en de Satan gebracht zijn, hebben het ook niet nodig, want ze worden gekoesterd als tere zuigelingen en zwakke lammetjes. Deze jonge christenen worden niet beproefd, gekweld en verbijsterd, zoals de jongelingen en de vaders in Christus wel. Ze weten nog heel weinig van wat ze te doorstaan zullen hebben, en daarom zijn kleine beproevingen voor hen grote moeilijkheden. Alleen al het feit dat mensen de verandering opmerken die in hun gevoelens heeft plaatsgevonden, dan zien ze dat ze het plezier van de wereld hebben verlaten. Een bedehuis betreden en de Bijbel lezen, hen in gebed aantreffen en in gezelschap van Gods volk waarnemen, al deze dingen zijn grote beproevingen voor hen. Maar wanneer ze verder in de woestijn uitgeleid worden, wanneer ze opgeroepen worden om de gehele wapenrusting Gods aan te trekken en verdrukkingen te lijden als een goed krijgsknecht van Jezus Christus, dan worden al deze kleine moeilijkheden verzwolgen in veel grotere. Immers, ze veronderstellen dwaas dat wanneer ze meer bevestigd raken in de waarheden van het evangelie, het pad hoe langer hoe gemakkelijker zal worden en ze meer vertroostingen zullen ontvangen. Maar, naarmate ze voortgeleid worden in het goddelijke leven, ondervinden ze dat de Satan hen verzoekt en zijn pijlen werpt om hen zo mogelijk te gronden te richten. Ze zullen dit schild des geloofs dus nodig hebben en het zal hun gegeven moeten worden om daarmee deze vurige pijlen op te vangen en hun razernij en woede uit te blussen. Want de pijlen zullen soms met zo'n geweld komen alsof ze alles met zich mee zouden sleuren. Ik herinner mij dat enkele jaren geleden deze vreselijke pijlen in mijn gemoed geworpen werden met zo'n kracht dat geen atheïst slechter kon zijn. Dit gebeuren dreigde mij te verslinden en mij weg te sleuren als met een stroom. En niet alleen toen, maar sinds die tijd heb ik diverse keren gevoeld dat allerlei zonde en godslastering in mijn hart werkzaam was, zodat ik heb geweten dat waarachtig geloof inderdaad Gods gave is en dat niemand kan zeggen Jezus Christus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Het is waar, mensen kunnen het in een natuurlijke zin zeggen en daarmee instemmen en erin toestemmen, maar niet met een echt, waar en geestelijk geloof, want dat zal zeker met tegenstand te maken krijgen. Wat betreft degenen die zeggen dat ze dit conflict nooit hebben, ik zou denken dat hun geloof niet veel waard is. Want als dat wel zo was, dan zou de Satan in hun hart dingen werken die zouden maken dat ze zich schamen, zich bedroefd en verdrietig voelen dat er zulke dingen in hun gemoed opkomen tegen de dierbare Heere Jezus, die de beste van alle vrienden is. Maar God zal deze vijanden op de vlucht jagen en zijn heiligen bewaren, door een banier in hun ziel op te richten. Hij zal zijn liefde en barmhartigheid aan hen openbaren en Christus zo dierbaar voor hen maken, dat ze staande zullen kunnen blijven te midden van al hun moeilijkheden, verdrukkingen en conflicten. Maar je zult er niet veel vinden die veel van deze zielsoefeningen weten. Hoe weinig kom je er tegen die geplaagd worden door atheïsme en godslastering, door snode en boze gedachten, die hen doen zuchten, roepen en kermen tot God om ervan verlost te worden, en waardoor ze zeggen, ik ellendig mens. Tot de zulke zegt de Heere, gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze. En van tijd tot tijd legt hij het zo voor hun gemoed open, dat ze ondervinden wat Jozef Hart tot uitdrukking brengt in zijn hymn: zwermen van boze gedachten verspreiden hun pest, hoogmoedige, jaloerse, valse, onreine en elke doorzochte hoek onthult een of andere onvermoede zonde. Tot zover. Er is zoiets als een openleggen van het hart van de arme zondaar, een ontdekking van wat hij waarlijk is en dat hij dat en dat hij dezelfde kwaden in zich heeft als iemand die Gods kinderen belachelijk maakt als arme, dwaze en misleide mensen. Maar wanneer zij de betekenis leren kennen van de vraag van onze Heere, gelooft gij in de Zonen Gods, dan zullen ze ondervinden dat waarachtig geestelijk geloof Gods gave is en een vrucht van de gezegende geest. Wat is het anders dat een mens doet strijden voor de kracht van de waarheid dan de kennis ervan? Dat wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof vrede hebben bij God door onze Heere Jezus Christus. Romeinen 5. Dus alleen als de Heere zijn lieve volk zegent met geloof, dan kunnen ze geloven in de Zoon van God. Maar misschien zeggen sommigen, wij geloven in de Schrift, in de hemel en de hel, in Jezus Christus als de Zoon van God. Wij zijn er zo van overtuigd als maar mogelijk is, en we hebben niet de allerminste twijfels wat betreft dit onderwerp. U zou mij dit wel kunnen vertellen, maar het zou mij uw geloof niet aanprijzen, en ik zou er geen hoge dunk van hebben, want waar een echt geestelijk geloof is, er zal er groot en een krachtig verzet tegen zijn. Als u nou zou zeggen, oh, ik weet zeker dat ik dit geloof heb, nou, dan zou ik graag willen weten welke moeilijkheden uw geloof ondervindt en waarmee het te strijden heeft. Als u zich erop beroemt dat u zo'n groot geloof hebt, dan zou ik graag willen weten wat uw geloof voor u doet wanneer de vijand komt als een stroom. En wanneer u in het nauw gedreven ten einde raad bent. Ik zou graag willen weten welke beloften uw geloof toe-eigent en hoe u daardoor wordt opgeheven boven uw vijanden. Wat betreft degene die overal over praten dat ze zo'n groot geloof hebben en de overwinning uitroepen, terwijl ze nog nooit in een strijd verwikkeld waren, het is geen ander geloof dan wat kinderen op een zondagsschool kunnen krijgen. Het Israël Gods mocht niet meer van het land Kanaan hebben dan wat ze met het zwaard en door de verovering innamen. Maar u grijpt de belofte van de Bijbel en pas op uzelf toe. Evenals duizenden in de kerk van Engeland. Wat een ontzaggelijk teken is het van hun onwetendheid, een grote duisternis. Daar leggen ze immers in de naam van zuigelingen de gelofte af dat ze de duivel en al zijn werken, de pracht en de ijdelheden van deze goddeloze wereld en alle zondige begeerlijkheden van het vlees zullen verzaken. En beloven ze om alle artikelen van het christelijke geloof te geloven. Net alsof het een zeer gemakkelijke zaak is om kinderen geloof te doen hebben en te laten geloven wat ze willen. Nu, als u zegt dat u in hemel en hel gelooft, dat er nooit een tijd geweest is waarin u twijfelde, dat u altijd gezond bent in uw geloof, nu net zo gezond als toen u het voor het eerst op school leerde, dan is zo'n geloof van geen waarde en zou ik er geen cent voor geven. Ik heb er meer dan genoeg van in mijn natuurlijke verstand en het dient alleen maar om mij te kwellen en te beroeren. Zo'n geloof als dit zal de vurige pijlen van de boze niet uitblussen. Het zal zijn woede en zijn boosaardigheid niet stuiten en het is voor Gods kind van geen enkel nut. Een echt goddelijk en geestelijk geloof werkt door de liefde, overwint de wereld en geeft de overwinning door onze Heer Jezus Christus. Vervolgens zegt de apostel, neem de helm der zaligheid. Een helm, dat is een stuk wapenrusting om het hoofd te beschermen tegen een gevecht. En wat bewaart een arm kind van God in de strijd zozeer als dit, dat hij in staat gesteld wordt zich te verheugen in de Heere en in zijn ziel het getuigenis heeft dat Christus zijn zaligheid is, dat hij hem verlost heeft, zodat hij niet in het verderf nederdaalde, en dat hij hem leidt op die smalle en die nauwe weg die naar de eeuwige heerlijkheid leidt. Wat voor grotere zegen kon hij hem geschonken hebben dan deze? Hoe hoog is het voorrecht om te weten, dat is een hymn van Joseph Hart, dat al onze zonden vergeven zijn om dit onderpand hier beneden om te dragen, dit speciale octrooi van de hemel, om hierop te zien wanneer we in vrees verzonken zijn, terwijl elk hernieuwd gezicht als een verkwikkende hartsterking ons opvrolijkt en verzoekingen licht maakt. O, wat is eer, rijkdom of vrolijkheid, vergeleken bij deze welgegronde vrede, Hoe arm zijn alle aardse goederen vergeleken bij zo gaven als deze? Als u deze hoop der zaligheid als een helm voor uw hoofd hebt, dan kunt u soms nog wel veel twijfels, vragen en vrees hebben of u het onderwerp bent van een echt genadewerk in uw hart. En de Satan die kan proberen om alle dingen als vals voor te stellen, maar toch zal deze gezegende helm der zaligheid u beschermen, zodat u niet overwonnen wordt door zijn aanvallen, en u een getuigenis in uw ziel geven dat u meer dan overwinnaar zult zijn door hem die u lief gehad heeft. In vers 17 staat dat er ook is een zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Wanneer het gezegende woord met salving, douw en kracht wordt toegepast, dan wordt het een zwaard waarmee de soldaat van het kruis de aanvallen van Satan met zijn bondgenoten kan trotseren. En van alle die strijden tegen de waarheid Gods. Als wij erover kunnen vertellen wat God aan onze ziel gedaan heeft, wat we gesmaakt, getast en gevoeld hebben van het woord des levens, dan hebben we een gezegend getuigenis voor de waarheid in ons hart en worden wij in staat gesteld om rekenschap te geven van de hoop die in ons is met zachtmoedigheid en vrezen. Dan zullen we het zwaard des geestes hebben om te strijden tegen allen die ons tegenstaan, omdat we gevoeld hebben dat Gods woord aan ons hart verzegelde dat onze zonden uitgedelgd zijn als een nevel, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dat wij niet verloren zullen gaan in de eeuwigheid. Zo kunnen wij, terwijl wij het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, hebben, die heerlijke belofte van onze God verkondigen tot lof en eer van zijn grote naam. En vertellen wat we gekend en gevoeld hebben in onze eigen persoonlijke bevinding. Hoe houdt dit zwaard alle valse godsdienst neer? Welke kracht geeft het aan een ware gelovige ten overstaan van puur alleen belijders, wanneer hij hen erover hoort praten, dat de zaligheid niet geheel uit genade is, en wanneer ze zich uitspreken tegen de genade van de Heilige Geest? En de uiteindelijke volharding der heiligen. Dan kunnen wij hun vertellen wat God aan onze ziel gedaan heeft. En dan kunnen zij ons er niet uit wegredeneren. We kunnen vertellen over de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven. We kunnen iets vertellen over de diepte van de rijkdom zijner genade. Hoe de beloften toegepast werden, hoe we uit het gevangenhuis gevoerd zijn, uit de gevangenschap in de vrijheid zijn gekomen en uit de duisternis in het licht gebracht zijn. Wanneer het zwaard des geestes op deze manier gevoeld wordt, dan gaat er een almachtige kracht mee gepaard. En wie kan daartegen stand houden? Dan is het niet enkel de letter van het woord, maar een kracht Gods tot zaligheid in de ziel die kan zeggen: zekerlijk, ik ben uw knecht, gij hebt mijn banden losgemaakt. Mijn tong zal vermelden uw gerechtigheid en uw lof de ganse dag. Wanneer zo die ene belofte naar de andere bekendgemaakt wordt aan onze ziel, dan kunnen we voor deze dingen strijden. Er gaat een kracht gepaard met het woord, zodat dode belijders nauwelijks iets weten te zeggen. Vroeger hebben ze misschien gelachen en gespot, maar wanneer we hun kunnen vertellen wat God voor ons gedaan heeft, hoe hij ons verlost heeft, voor ons verschenen is, dan betrekt het gezicht en zwijgen ze stil. Wanneer zo de vruchten van de geest voortgebracht worden, dan worden wij getuigen voor God en kunnen wij hun vragen wat God aan hun ziel gedaan heeft. Maar dan wordt hun mond gestopt. Ze kunnen je wel vertellen wat ze voor God doen, die grote inspanningen die ze zich getroosten voor Gods zaak, dat is alles waarover ze kunnen praten. Maar het maakt een groot verschil of we erover spreken wat wij voor God gedaan hebben of wat hij voor ons doet. Nu, Als u Londen zou doortrekken en 19 op de 20 beleiders, zowel predikanten als het volk, zou vragen naar de grond van de hoop die zij hebben dat ze naar de hemel gaan, zouden ze dan gaan vertellen wat zij voor God gedaan hebben? Hoe ze niet meer naar plaatsen van vermaak gaan, hoe ze kapellen bezoeken, hoe ze traktaten hebben weggegeven, hoe ze gedoopt werden en het avondmaal des Heren ontvangen, hoe ze verlaten hebben wat ze eens lief hadden, en zo zullen ze naar hun idee een redelijk goed verslag geven. Dat is alles waarover ze u kunnen vertellen. Maar ze kunnen niets berichten over enige ervaring van een werk der wet in hun consciëntie, hoe ze in die onderste kuil, in het gevangenhuis en in de modderige plaatsen zijn geweest, hoe ze in de diepte zijn geweest om naar parels te duiken en de wonderwerken des Heren in de diepte gezien hebben. Ze kunnen u niet vertellen over de doornen en de doornbossen, of hoe ze rondom gevoerd en onderwezen zijn in het land der woestijn. En onder de luipaarden en de woningen der leeuwinnen op de bergen waren. Maar we willen hen graag iets van deze dingen horen vertellen. We willen graag weten wat ze gesmaakt, getast en gevoeld hebben van Gods goedheid en barmhartigheid. Al is het slechts in een kleine mate. Dat krijgen we echter niet te horen. Als ze hierover konden vertellen, dan zouden ze niet tevreden zijn met de algemene belijdenis van onze dagen. Als ze hun eigen rampzaligheid en snoodheid voelden, zou dat hun roemtaal doen stoppen en hen ontevreden maken met hun vrije wil, predikers en schepseldaden. Ze zouden zeggen, als ze al iets zeiden, ik ben een arme, snode, schuldige ellendeling. En daarmee zeggen ze al heel wat. Want ik heb geprobeerd mijzelf godsdienstig te maken, maar al mijn godsdienst is geen cent waard. Ik geloof dat de zaligheid geheel uit genade is van begin tot het eind. Ik verlang te weten dat Christus de mijne is en ik de zijne ben en dat God geen genadewerk in mijn ziel en dat God een genadewerk in mijn ziel verricht heeft. Een taal als deze is veel beter dan al het hout, het hooi en de stoppels waarover zij het hebben, en die God zeker zal verteren en verbranden in het vuur dat eens iegelijks werk zal beproeven. Nadat de apostel de gehele wapenrusting Gods omschreven heeft, geeft hij de soldaten van het kruis de volgende besturing. Met alle bidding en smeking biddende ten alle tijde in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Hoe hebben Gods lieve kinderen die in deze oorlog vechten het gebed voortdurend nodig, en dan wel, in de geest. Niet enkel in een dode vorm, maar met enig leven en gevoel, alsof ze in een ijverige achtervolging zaten, met voortdurende volharding en een wakend uitzien naar een antwoord, en dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor Gods volk. En als ze in deze oorlog veel te strijden hebben, dan zal de sympathie en eenheid zijn in het meevoelen met het beproefde en het geoefende huisgezin des Heren. Immers, verdrukkingen, moeiten en smarten in Gods hand zullen het hart week maken en een vereniging en een samenbinding van de ziel teweeg brengen. Wanneer iemand in staat gesteld wordt om te vertellen over zijn klachten en zijn oefeningen, en de verlossingen die God voor hem uitgewerkt heeft, dan zal er voor die persoon een liefde en een sympathie gevoeld worden die niets kan uitdoven. Ik heb mensen gekend die jaren in een kapel gezeten hadden, terwijl er toch geen bijzondere vereniging werd gevoeld met betrekking tot hen. Maar ze zijn in staat gesteld om voor in de gemeente te komen en een verslag te doen van wat God voor hun ziel gedaan heeft. Ze hebben hun bekommernissen, hun moeilijkheden en smarten verteld, en hoe God op verschillende manieren voor hen verschenen is. En toen is ze dwars door de vergadering heen zo'n gevoel van liefde naar die persoon toegevloeid, dat het wel leek op gewrichtsolie, De liefde stroomde in het hart en gaf een zoet gevoel van toegenegenheid. Ze werden aangenaam gemaakt bij elkaars consciëntie. En vanaf die tijd is de grootste mogelijke vereniging ontstaan. Ze hadden ervaren dat ze reisgenoten waren naar hetzelfde huis, dat ze deelgenoten waren van dezelfde smarten en dat ze uitzagen naar dezelfde vreugden. Al is zo iemand misschien terughoudend geweest in het vertellen van zijn toestand, toch is ervaren. Gelijk in het water het aangezicht is tegen het aangezicht, alzo is des mensen hart tegen de mens. Wel nu, een geloofsbelijdenis zal mensen niet verenigen en samenbrengen, maar wel een verhaal van de moeite, de beproevingen en de oefeningen die iedereen zijn ziel doormaakt. En wel de wetenschap dat ze in dezelfde oorlog verwikkeld zijn, onder dezelfde banier strijden, door dezelfde wereld vervolgd worden, dezelfde conflicten hebben en door dezelfde geest geleerd worden. Dit zijn de dingen die een eenheid van ziel onder het lieve volk des Heren teweeg brengen. Het is mogelijk dat er twee mensen zijn die vele jaren lang op vertrouwde voet met elkaar gestaan hebben. De een ondervindt een goede geestelijke ervaring en is in staat om heel uitgebreid verslag uit te brengen van wat de Heere voor hem gedaan heeft, terwijl de andere niets heel opmerkelijks kan vertellen. Maar dan komt er een vreemdeling, iemand die de eerstgenoemde persoon nooit eerder gezien had. Deze man heeft grote conflicten en beproevingen doorgemaakt en de Heer is op wonderlijke wijze tot zijn verlossing verschenen. Terwijl hij deze dingen vertelt, zal hij zo aangenaam gemaakt worden bij de conscientie van de ander en zal er zo'n liefde jegens hem opkomen dat er met deze man een grotere vereniging gevoeld zal worden dan met degene die de eerstgenoemde persoon al jaren kende. En we kunnen elkaar deze liefde niet geven. Ze is een beginsel dat ontstaat uit een hartelijke bevinding van de waarheid, waaruit het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Efeze 4. Zij, die deze gevoelens beleven, die kunnen dus niets anders dan zeggen: was ons hart niet brandende in ons? Terwijl een broeder zijn moeite en zijn uitreddingen vertelt, dan wordt er belangstelling getoond voor elkaars toestand. Christus wordt dierbaar gemaakt. Er komt een echte gemeenschap openbaar. En de zulken worden klaarblijkelijk gekend als de ware volgelingen van Jezus. Vervolgens zegt apostel Paulus: en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Wie zou gedacht hebben dat zo'n begaafd prediker als de apostel Paulus wenst dat er iemand voor hem bidt? Maar al had hij zulke kennis en bezat hij zulke gaven, toch wist hij dat er door zijn mond geen goed gedaan zou worden, tenzij God hem bijstond om het woord te zegenen. Hij predikte het evangelie getrouw en vrijmoedig, en hierom zetten ze hem in de gevangenis, alsof hij een crimineel was. Maar God behoede en bewaarde hem. Wat een verschil maakt het of men in de gevangenis gezet wordt voor de verkondiging van het evangelie, of voor vervalsing of het stelen van schapen. Hoewel Paulus en Silas zich in de gevangenis bevonden met hun voeten in het blok, konden ze toch God te middernacht lofzangen zingen, zodat alle gevangenen hen konden horen. Maar als ze waren opgesloten om een misdaad, dan zouden ze niet tot zingen genegen geweest zijn. Het was terwijl ze vervolgd werden om Gods woord en leden in een goede zaak. O, wat is het gezegend om dit getuigenis te hebben. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de Heer, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. En wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. 1 Petrus 4. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Voor Gods volk zal deze strijd zeker een goede afloop hebben. De overwinning is zeker. Ze vechten niet op het onzekere. Ze dienen in de krijg, niet op eigen bezoldiging. Want al houdt dit gevecht nooit even op, en moeten ze strijden en vechten zolang ze nog in de tijd zijn. Toch zullen ze zeker overwinnen door het bloed van het lam. Maar veronderstel nu eens dat Gods kind helemaal geen conflicten of worstelingen in deze woestijn staat had. Hoe gauw zou hij stijf worden op zijn droesem, luchtkastelen gaan bouwen en geen vrucht voldragen. Hoe gauw zou er boven zijn hoofd gezegd moeten worden: ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Hoe gauw zou hij koud en onverschillig worden, het worstelen en het gebed opgeven en Gods lieve naam niet langer loven en prijzen. Maar wanneer de ziel in de laagte gehouden wordt door deze beproevingen, smarten en vrezen, dan zal ze ertoe gebracht worden met Hiskia te zeggen: bij deze dingen leeft men en dit alles is het leven van mijn geest. Deze gevoelens zullen Gods lieve kinderen bijzonder maken en hen bevestigen in het woord van zijn genade en hun laten weten dat zij uit de ware besnijding zijn, die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. En terwijl ze tevoorschijn geroepen worden om deze oorlogen des Heren te strijden, zullen ze in staat gesteld worden om zich als inwoners en vreemdelingen te onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. Maar o, hoe geneigd is de christen om af te dwalen en om vanuit het vlees bevrediging te zoeken. Maar hij zal er met de apostel toe gebracht worden om voor de wereld gekruisigd te zijn. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Daarom, al dat leven wat naar het vlees is, zal voorzeker de dood in de ziel brengen. Het zal een zorgeloosheid en een onverschilligheid wat betreft het lezen van Gods woord veroorzaken, en een koudheid in alle geestelijke dingen, zodat de mens in deze dingen niet kan doorgaan zonder de gevolgen ervan te voelen. Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Nu, al wat het vlees opwint en behaagt is onprofijtelijk voor de ziel. En datgene wat de ziel voorspoedig maakt, laat het vlees lijden. De ziel wordt dus door het pad van lijden opgebouwd in goddelijke zaken. Maar er bestaat zoiets als dat het hart wordt afgetrokken van goddelijke en eeuwige zaken, en dan laat het woord van zich horen en zegt: zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem, en niemand kan twee heren dienen, want of hij zal den ene haten en de andere lief hebben, of hij zal den ene aanhangen en de andere verachten. U kunt ervan op aan, als het vlees de overhand gekregen heeft, dan zal er een koudheid en een lauwheid zijn aan de troon der genade. Dan kunt u die niet ernstig bestormen met de geest der genade en der gebeden. Er zullen geen ernstige verlangens en vurige worstelingen zijn. U zult niet geneigd zijn om te zeggen: ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Velen denken dat het opzeggen van een aantal woorden gebed is. Maar echt gebed bestaat uit een roepen vanuit het hart, in oprechtheid en uit nood. God laat zich niet bespotten. Dat is geen gebed als iemand bidt tegen een specifieke zonde, terwijl hij tegelijkertijd in zijn hart voorneemt om haar te bedrijven. Als u verzocht wordt om sterke drank te gaan halen, dan heeft het geen zin om God te vragen u ervan te verlossen. wanneer u op datzelfde moment vastbesloten en erop gebrand bent om die zondige neiging te bevredigen. Het is geen gebed. U wilt niet dat God u verlost. Uw hart bidt niet. Het is alleen met uw mond dat u tot God nadert. En zo is het ook met de hebzucht. Het is mogelijk dat u God vraagt u te verlossen van uw zelfzucht en hebzucht, terwijl toch uw hart er tegelijkertijd gretig naar uitgaat, vastbesloten om uw doel na te jagen, wat het uw godsdienst ook mag kosten. U bent niet gewillig om van deze afgoden te scheiden. U hebt niet genoeg liefde tot God om deze rechteroogzonden uit te rukken of deze rechterhandzonden af te houden. Velen vragen God om hen geestelijk gezind te maken, maar ze menen het niet, want ze denken dat het langs een gemakkelijke en een aangename weg zal gebeuren. Echter, als iemand wie dan ook godzalig wil leven in Christus Jezus, dan moet hij vervolging lijden. Wel, wie is er onder u die de kenmerken en de blijken van heeft, dat hij deze wapenrusting aan heeft en in deze oorlog strijdt met de zonde, de wereld en de duivel? Wie is er onder u die deze moeilijkheden, beproevingen en smarten heeft doorgemaakt en getuigenissen heeft gehad dat God u daarin behoede en bewaarde? Als u deze dingen ondervonden hebt, dan is Christus dierbaar voor u en bent u ervan verzekerd geworden dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel u zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Romeinen 8. Kunt u dan, in ernstige oprechtheid en eenvoudigheid, voor Gods aangezicht, zeggen dat u niet wilt dat er iets tussen hem en uw ziel instaat? Kunt u God tot getuige aanroepen dat u wenst dat uw ziel gezond is, wat de gevolgen daarvan ook mogen zijn voor uw geest? Wenst u dat de eeuwige dingen in uw gemoed krachtig gewerkt worden en krachtig bestendigd worden? Bent u bezorgder over uw ziel dan over uw lichaam? Hebt u een diepe belangstelling voor het welzijn van Sion, omdat zij wel moeten varen die Sion beminnen? Bent u altijd geneigd om te zeggen, kan ik genade deelachtig zijn en dan toch het onderwerp zijn van zulke dingen als met mij het geval is? Voelt u op sommige tijden genoeg om u te doen denken dat er niet veel verschil is tussen u en de dode godsdienstige belijders? Wanneer u zoveel doodheid, onprofijtelijkheid, zorgeloosheid en hardheid voelt met zo'n vastbeslotenheid om het vlees te dienen en te bevredigen? Wel nu, er kan geen verlossing van deze dingen plaatsvinden dan door de machtige kracht van Gods genade. Zullen wij van de wereld afgezonderd worden, dan moet God het doen. En zal onze rug afgewend zijn van alles behalve hemzelf, dan moet alleen de Heere dat bewerkstelligen. Laten we nog eens kijken naar de wapenrusting van de christen. De apostel geeft in dit hoofdstuk geen beschrijving van een stuk wapenrusting voor de rug. Gods lieve kinderen die daarmee gezegend zijn dat ze deze wapenrusting aan hebben, moeten dus doorgaan in de strijd en het nooit opgeven. Ze kunnen verachteren, zich afkeren, in vallen, netten en strikken terechtkomen, soms heel bevreesd zijn dat ze het niet tot het eind toe volhouden en de tuchtroede te voelen krijgen vanwege hun vele afwijkingen in hart en leven. Toch heeft God hen lief. Verlustigt hij zich in hen en ontfermt hij zich over hen gelijk een vader. Want hij weet wat maaksel zij zijn, altijd gedachtig zijn en dat ze maar stof zijn. En hij zal over hen waken om hen wel te doen met zijn ganse hart en ziel. Maar wat een ontzaglijke zaak is het om te trachten God te bedriegen. We kunnen elkaar bedriegen, maar hij doorgrondt het hart en weet of wij wel of niet oprecht zijn in onze belijdenis voor zijn aangezicht. Oh. Wat een langmoedige God is Hij! Hoe barmhartig, vriendelijk en mededogend is Hij om ons te verdragen zoals Hij doet. En hoe onwaardig zijn wij de minste van Zijn barmhartigheden. Wij kunnen dus waarlijk zeggen met Psalm 115, niet ons, o Heere, niet ons, maar Uw naam geef ere, om Uw goede tierenheid, om Uw waarheid wil. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.